Goedemorgen. Hebben jullie opwekking nodig? Goedemorgen allemaal. Je bent in een samenkomst in het huis van God en niet op een begrafenis. Toch? Ik heb van de week een mailtje gekregen van ons alle Corien. Dat de kinderen vanochtend wat huiswerk hebben tijdens de preek. En het vriendelijk verzoek om het vooral begrijpelijk te houden. Ja, dan voel je je best wel persoonlijk aangesproken. Heb ik dan de afgelopen keren niet begrijpelijk gesproken? Dus het was een extra oproep om na te denken over hoe ga ik het zeggen, dat de kinderen het begrijpen. En als de kinderen het begrijpen, zullen de volwassenen het ook wel begrijpen. Ja, dat zou je denken. Dat is niet altijd zo. Want Jezus zegt dat het koninkrijk van God, als je dat niet ontvangt als een kind, kun je er niet binnengaan. Dus volwassenen, die kunnen misschien wel eens iets missen. Dus kinderen, als ze er zijn, het is vandaag speciaal even voor jullie. Ik let heel erg goed op dat ik Nederlands spreek. Eenvoudig Nederlands spreek. En de grote mensen, als die snappen het niet misschien. Dat is prima, dan gaan ze maar met hun mobieltje spelen. Dit is vanochtend speciaal voor de eenvoudigen van hart. En als het dan over Pinksteren gaat, dan is het vaak in kerken zo. Nou, hemelvaart hebben kerken moeite mee. Wat zeg je dan met hemelvaart? Als Jezus naar de hemel gaat. En dan met Pinksteren, dan gaat het over die Heilige Geest. En dan wordt het best wel spannend. Voor veel traditionele kerken, maar zelfs voor de Pinksterbeweging, is het lang niet altijd makkelijk. Heilige Geest, ja. Ja. Dan worden de wenkbrauwen gefronst. En waar gaat dat eigenlijk over? Maar je kunt het eigenlijk niet over die Pinksterdag hebben, want daar hebben we het dan over. Vandaag is dan Pinksteren. En ik hoop jullie uit te leggen welke stappen, niet zozeer die Pinksterdag, maar welke stappen daarvoor. Om het allemaal even in een perspectief te... om het even in een verhaal te plaatsen. En daarom, ik neem geen teksten, ik neem plaatjes. Ik ben niet zo denderend met internet, maar goed, ik vond een aantal plaatjes en ik hoop dat ze een beetje duidelijk zijn. Dit is het plaatje van het laatste avondmaal. Hier zie je Jezus zitten tussen de discipelen en dan is hij aan het uitleggen van jullie zien me nog wel, maar ik ga weg. En hoe voelt het nou als je iemand in je midden hebt die tegen je zegt, waar je al 3 jaar mee optrekt, intensief, een goede vriend, je beste vriendin, en die zegt, ja, ik ga naar een ver land emigreren en de kans dat ik nog terugkom, die is niet zo groot. Dus je ziet me waarschijnlijk helemaal niet meer. Nou, dat vinden wij in het normale niet leuk, dat onze beste familie die gaat emigreren, of liever gezegd, die gaat in een ander land wonen. En die zien we dan niet meer. Maar dat is wat Jezus hier doet. Hij zegt hier, ik ga weg. En jullie zien me dan een poosje niet meer. Dit zijn de laatste dagen die we samen hebben. De laatste uurtjes. En dan ga ik weg. Vonden ze niet leuk. Toch was dat nodig. Dit was even voorafgaand aan het feit dat Jezus wist, ik ga sterven voor jullie allemaal. Met als doel om jullie vrij te kopen. Nou, dat is een andere preek. Dan vraag je maar je vader en moeder maar eens om dat eens goed uit te leggen. Denk er maar eens goed over na, wat daar gebeurt. En hij zegt het hier. En een paar dagen later is het zover. Jezus wordt aan een kruis gehangen, samen met 2 andere mensen, die ook iets verdiend hadden, die ook de doodstraf kennelijk verdiend hadden. En Jezus wordt daar aan hun kruis opgehangen. Dit is een paar dagen daarna. En dit is het dan. En hier sterft Jezus. Als mens. Net zo goed als wij eenmaal. Zo de Heere, als God niet terugkomt, de Heer Jezus niet terugkomt, dan zullen we allemaal een keer sterven. Dan stopt het lichaam er een keer mee. Misschien heb je dat al eens wat meegemaakt. Als je een opa en oma verloren hebt. Die zijn er niet meer. Of soms veel te vroeg, je ouders. En hier is het dan zover. Maar, zei Jezus, even bij dit plaatje, hier zei Jezus ook, ik ga wel even dood, maar ik kom ook weer terug. Nou, dat is natuurlijk heel raar. Maar dat maakt Jezus ook zo bijzonder, dat hij zegt wat er gaat gebeuren, en vervolgens gebeurt het ook. En dat zien we hier. Dit is een fotootje van het plaatje van het graf, waar Jezus dan gelegen heeft nadat hij was overleden. Hij heeft hem in de graf gelegd en wat gebeurt er een paar dagen later met Pasen? De steen voor het graf is weg en Jezus is daar niet. Hoe kan dat nou? Waar is hij nou? En kijk, daar is hij weer. 40 dagen lang na Pasen is Jezus rondgegaan tussen de mensen. Hij is aan die verschenen, dan weer aan die verschenen. Maar er was iets met zijn lichaam gebeurd. Het was niet meer zoals voorheen. Ja, je kon hem in deze tijd, kon je hem nog aanpakken. Je kon nog een hand geven. Je kon nog zien en voelen dat hij er was. 40 dagen lang heeft hij het zo gedaan. En dat is best eng, als Jezus ineens zomaar binnen kan komen. Ik let dat wel eens op als ik daar eens iets over preek. En dan zeg ik, ja, die deur die staat daar open. Wat nou als Jezus daar nou zomaar naar binnen zou lopen? Hoe zou je daarop reageren? Want dat gebeurde op dat plaatje ook. Ineens staat hij daar zomaar. Hoe vind je dat eigenlijk? Zou je dat eng vinden? Spannend? Wat gebeurt er met ons? Stel je voor dat hij door die deur naar binnen komt lopen. Zoals hij daar zo op het plaatje staat. Dat is natuurlijk een hele westerse Jezus met een wit gezicht en zo. Maar dat maakt niet zoveel uit. Maar wat was er nou zomaar gebeurd dat hij binnen komt lopen? Hoe zou je het vinden? Maar hier kon je hem dus beetpakken. En dat was 40 dagen lang zo. Hij kwam en hij ging. Hij ging door de deuren die dicht waren, ging hij gewoon dwars doorheen. En hij was ook zomaar ineens weer weg. En hier neemt hij dan uiteindelijk definitief afscheid. Mooi plaatje. Het is nog aardig nog gelukt, zie ik. Om het een beetje te laten zien. Hier zie je dat Jezus afscheid neemt van de mensen. Want hij heeft in die 40 dagen gezegd, ik kom nog even bij jullie. Ik leg jullie nog een paar dingen uit en dan ga ik weer. Want ik ga naar huis. Ik ga naar mijn vader. Het was niet de bedoeling dat ik hier altijd zou zijn. Ik was hier eventjes, 30 jaar, 33 jaar. En nou ga ik weer weg. Heeft hij ook gezegd, ik ga weg. En hier zie je dat hij afscheid neemt. En de mensen waren natuurlijk verdrietig dat hij toch wegging. Want hij ging naar zijn Heer. Hij ging naar zijn vader toe. In het Johannes-evangelie, kun je lezen, daar heeft Jezus het wel 100 keer over zijn vader. Nou, het zijn maar een paar blaadjes papier. Zoek het maar eens op. Om de zoveel woorden staat er wel een keer dat het weer over God zijn vader gaat. Je praat Jezus heel veel over. En hij zegt, ik ga dus naar mijn vader. En dat is ook gebeurd. En hij zegt, en ik kom ook weer een keer zo terug, zoals je me hier ziet gaan, zo kom ik ook weer terug. Nou, that'll be the day. Daar zitten we op te wachten. Al een poosje. En dat is niet gek, dat het lang duurt, want dit is dan 2000 jaar geleden. En dat is niet zo gek, want God neemt wel vaker de tijd om iets te doen. Want toen Adam geboren werd, en toen Jezus geboren werd, daar zit maar liefst zo ongeveer 4000 jaar tussen. Ja, je moet even geduld hebben met God. 4000 jaar. En dit is nu alweer 2000 jaar geleden. Maar de belofte staat nog steeds. Over de hele wereld geloven mensen dat Jezus dit een keer zal doen. Dat hij ook zo weer terugkomt. En wat zei hij nou? Ik ga weg, maar ik kom weer terug. Maar een beetje anders. Want wat wil je nou als je een goede vriend hebt, die je altijd je raad geeft, die altijd de juiste woorden zegt, die nooit iets verkeerd doet? Zo iemand wil je natuurlijk heel graag bij je hebben. En toen waren er al aardig wat mensen. En die wilden misschien Jezus allemaal wel een handje geven. Even met hem praten. Maar ja, je snapt wel. Zoals we hier allemaal zitten. En nog meer mensen. Wanneer ben je dan aan de beurt als je mijn fiets wil vragen? Hoe los je dat nou op? En misschien heb je wel eens een keer op school gehoord hoeveel mensen er nu wel niet op de aarde zijn. Als Jezus dan jarig is en je komt op visite. En er willen heel veel mensen op visite en die willen allemaal een handje geven. Ja, maar wanneer ben je dan aan de beurt? En daar had God iets op verzonnen. Hij zegt, Jezus gaat bij jullie zijn. Maar niet zoals dit, niet zoals je hem kunt zien en kunt pakken. En toch weet je dat hij er is. Want Jezus zegt, ik kom terug. Schrokken jullie? Ja, ik wees natuurlijk net naar die deur. Maar bij God kan je alles van alles verwachten hoor. Kan zomaar komen. En je weet ook niet hoe die eruit ziet. Want er zijn zoveel getuigenissen geweest in de loop van de kerkgeschiedenis waarin engelen zich hebben voorgedaan als allerlei soorten personen. Arme sloebers, koningen, vreemde gedaanten. Maar goed. Dus God had een oplossing voor dat probleem dat Jezus, als hij als mens hier rondloopt, dan kan hij niet met iedereen van ons tegelijkertijd een praatje maken. Dat lukt niet. Dus hij verzon iets anders. En als God zei, ik stuur de geest van Jezus terug. En die kan bij iedereen tegelijkertijd zijn. En het gekke is, dat je dat niet kunt zien. Je kan het niet voelen. Je kan niet zo met hem praten, wat ik toch het liefste wel zou willen. En toch weet je dat hij er is. En dat is een mysterie. Dat is een geheim. Want mensen die Jezus kennen, die weten, Jezus is er. Ik weet niet hoe ik dat weet en ik weet niet hoe dat komt. Maar ik weet zeker, hij is er. Ik geloof dat, ik snap het, ik voel het zo. Ik ben ervan overtuigd dat hij er is. En dat gevoel van ik weet het zeker, dat doet Gods geest, de Heilige Geest, in ons. In het Oude Testament trouwens lees je eigenlijk nooit zoveel over de Heilige Geest. Het is eigenlijk altijd de Geest. De geest van God, die er al was op de eerste bladzijde van de Bijbel. Hij zweefde over de wateren. Klinkt mysterieus. En de geest van God is altijd aanwezig geweest. Door de hele Bijbel heen en tot op de dag van vandaag gaat Gods geest nog steeds rond over deze aarde. En de geest van God heeft ook een eigen wil. De enige beperking in die wil is dat alles wat hij doet en alles wat hij zegt en alles wat hij aan ons geeft, daarbij verheerlijkt hij altijd de persoon van Jezus en alles wat Jezus heeft gedaan. Dat is altijd weer wat hij bevestigt. En God de Vader die zegt altijd weer door die geest naar de mensen, zie op Jezus, dat ben ik. Dat is de verklaring die de Vader afgeeft over de geest. En zo ook, Jezus zegt ook van diezelfde geest. Hij neemt uit het mijne. Dus als je het hebt over de Heilige Geest van God, dan heb je het eigenlijk over de geest van Jezus. En wat is nou geest? Wat is dat nou? Nou, je zou kunnen zeggen, als we het eenvoudig willen houden, dat de geest van God een geest datgene is wat er overblijft als ik er niet meer ben. Dus als ik hier niet sta, als ik een ander uitzie, als ik een ander pak aantrek, andere bril opdoe, mijn haar verf, oorbelletjes in doe, dan ben ik toch nog steeds diezelfde persoon. Ik kan er wel anders uitzien, maar ik ben nog steeds diezelfde persoon. De geest bepaalt, de geest, daarmee wordt aangeduid, daarmee wordt bedoeld, wie jij echt van binnen bent. Wat blijft. Als je wat ouder wordt, dan is dat datgene wat blijft. Zo ook met de geest van God. Die drukt uit het wezen van wie is God nou? Dat als je alles hebt gezegd, en plaatjes hebt gemaakt, schilderijen hebt gemaakt, proberen foto's te nemen, hoe die eruit kan zien, dat kun je allemaal wegdoen. Maar wat we weten van God, dat hij liefde is, dat hij trouw is. En wat is trouw? Je kunt zeggen dat God altijd hetzelfde is. Dat God iemand is die doet wat hij zegt. Altijd. Die ook aardig tegen jou blijft doen op het moment dat jij dat niet bent. En je bent vast wel eens een keer ook niet aardig. En dan is het heel stil. Maar God is trouw. En zo ook de geest. Die geest wijst op de trouw. Die zegt, ik ben altijd hetzelfde. Dat is het wezen van God. Dat hij altijd hetzelfde is. En dat hij in zichzelf liefde is. En wat is nou weer liefde? Liefde is, concreet, altijd het beste wensen voor de ander. Altijd geïnteresseerd zijn in die ander. Altijd willen dat die ander het goed en fijn heeft. Desnoods ten koste van jezelf. Jezus vertrekt en hij zegt, ik kom terug. Ik laat jullie niet als wezen achter, zegt Jezus dan. En wat zijn wezen? Wezen zijn mensen die geen vader en moeder meer hebben. En God wil als een vader zijn en Jezus gedroeg zich ook als een vader voor de mensen. Hij zorgde voor ze. En hij zegt, ik kom dus terug en jullie zullen weten dat ik bij jullie ben. En dat weten mensen die dus in de Heer Jezus geloven, die weten dat, dat hij er is. En als het niet zo is, dan hebben we wat te doen. Want dan vragen we aan de Heer, Heer Jezus, laat door uw geest mij zien dat u leeft, dat ik weet dat u bij mij bent. Want dat is wat hij belooft. Ik zal er zijn. Oh, bij dit plaatje, nog even voor de techniek, daar zit geluid bij. Dus ik hoop dat dat lukt. Anders is het niet zo heel erg interessant, wat minder interessant. Dit is Jeruzalem. En Jezus had gezegd, jullie moeten even wachten. Toen hij wegging. Jullie moeten even wachten. Hij zei niet hoe lang, maar een paar dagen. Dat werden er uiteindelijk 10. Want Jezus zegt, nou ik ben een beetje moe, ik neem even 10 dagen vakantie. En dan gaat er wat gebeuren. Maar die 10 dagen, dat zei hij niet. Heel verstandig, hè? Als je op vakantie gaat, dan moet je niet zeggen hoe lang je weggaat. Laat de mensen maar een beetje in het ongewisse. En die discipelen, die volgelingen van Jezus, die vrienden van Jezus, die bleven in Jeruzalem. En die zaten in een zaaltje bij elkaar en die bleven bidden, zingen. Ja, 1 dag. 2 dagen, 3 dagen, nou, op een gegeven moment denk je, poef, nog niet. 4 dagen, nog niet. Een beetje ongeduldig worden, maar ze bleven doorgaan. Want ze geloofden, Jezus heeft gezegd dat hij iets zou doen. En als Jezus iets zegt, dan doet hij dat ook. Wat dat betreft was Jezus op zijn minst zeer geloofwaardig. Ze wachten. En toen gebeurde er dit. Ik was gisteren op een parkeerplaats. En toen dacht ik, dit neem ik mee voor morgen. Die bomen, dat valt nu nog mee. Ik was eigenlijk wat aan de late kant. Maar sommige van die bomen die waren echt flink aan het hellen. En dat geluid erbij, dat was eigenlijk ook... Ging me ook een beetje om dat geluid van die ruis. U kent dat vast wel. Als je binnen zit in je huis en dan stormt het buiten. Ik woonde vroeger in een wat ouder huis. En als het ging waaien, dan kon je bij de ramen gewoon je handen er houden. En dan woei je het gewoon naar binnen. En zo ook op zolder. En bij mijn vrouw was dat dan nog wel erger op zolder. Steenkoud in de winter. Maar die harde wind, dat weet je ook maar niet. De Heilige Geest kan soms, de Geest van God kan soms iets doen. Hè? En dan schrik je er een beetje van. Dat je denkt van, is dit de Geest van God? Hij kan best eens heel duidelijk zijn. Een statement maken, heet dat dan. Even laten voelen, hallo, hier ben ik. En het gevoel van, oh, dit is even wat anders. En dan worden mensen misschien bang van. Ik weet nog dat ik een keer in de auto zat, dat was op de A4, en ik reed en de bliksem sloeg in op mijn auto. En ik wist al van, dat gaat niet erg zijn, maar de klap die dat gaf, dat bezorgde wel dat ik tot aan huis een forse hartslag had. En je ziet dan die bliksem zo over je auto heen, over de motorkap, naar de weg gaan. En ik had dat natuurlijk nog nooit eerder meegemaakt. Ik denk dat het een once in a lifetime gebeurt natuurlijk. Maar je schrikt natuurlijk wel. En dat is maar een klein beetje demonstratie laten zien van de macht van God. Zo'n bliksem. Die dan even zo... Van de week kreeg ik 's avonds laat naar huis en toen was het ook aan het onweren. Ongeveer in de buurt van Gouda. En dan zag je van kilometers afstand, zag je al die enorme naar beneden gaan. En denk ik, Heer, wat bent u machtig. Nou, de Heilige Geest kan ook zo komen. Die kan ook zoiets doen. Niet om ons te imponeren en te laten zien, kijk eens hoe groot en machtig ik ben. Maar hij is wel God. En hij kan dus interessante, spannende en wauw dingen doen. En dat gebeurde hier dus ook. Dit is het groepje bij elkaar zittend. En de Bijbel vertelt dan dat er ook nog tongen van vuur op hem werden gelegd. En Matthäus 3 heeft het ook over, als Johannes de Doper dan zegt, als Jezus komt, dan zal hij jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dat laatste mis ik wel eens wat in de kerk. Ze hebben het vol over de Heilige Geest, dit en dat. Maar het koningschap van die geest, de macht van die geest, om ons totaal te veranderen en ons in vuur en vlam te zetten. Leuk, dat Vicky steken net. Om ons in vuur en vlam te zetten voor Jezus, dat is iets wat die Heilige Geest doet. De hemel is verrukt over wie Jezus is. De hemel is voortdurend bezig met dat nooit stoppende feest van een glorie geven aan wie God is. Hier zie je daar iets van terug. En toen dit gebeurde, toen veranderden deze mensen zo dat ze naar buiten gingen. Hier waren ze een beetje bang. Zitten ze met z'n allen, 120 mensen bij elkaar in een zaaltje. En ze waren bang. En dit gebeurt, de Heilige Geest komt, die wind die komt zo door het gebouw heen. En ze veranderen helemaal, ze lopen naar buiten. En ze vertellen wat God heeft gedaan in allerlei verschillende talen. Nou, je moet je voorstellen dat je dan in een stad als Amsterdam loopt, waar allerlei talen worden gesproken. Ik denk dat dit een aantal talen in Houten wel meevalt. Maar in Amsterdam zijn meer dan 100 nationaliteiten. En in allerlei talen. En wat stel je voor dat er ineens een groep gelovigen, die stomen die kerken uit en die spreken ineens Japans en Chinees, Kroatisch, Arabisch, Hebreeuws, allerlei talen die ze daarvoor helemaal niet spraken. Dat konden ze helemaal niet. En dat is ook iets wat de Geest van God kan doen. Zo machtig is hij. Hij kan mensen zo aanraken dat ze dingen gaan doen die ze helemaal niet snappen. Hoe kan dat nou? Dat is God. Een bewijs dat Gods Geest aan het werk is, is wanneer je in de samenkomst, dat gebeurt helaas niet zo heel veel meer, mensen ineens in een taal gaan spreken die een toevallige gast, ik heb dat meegemaakt, een Poolse gast, dat iemand ging spreken in de geest, in het Pools, dat wist hij natuurlijk niet, en dat die Pool tranend onder tranen naar voren kwam en zegt, wat gebeurt hier? Wie is dat? En die man dan zegt, ja, ik weet het niet, ik heb gewoon maar gedaan wat ik moest doen. Maar die Paul die vertelde haar van, je hebt dit verteld, je hebt dat verteld, je hebt over Jezus verteld, over zijn opstanding, je hebt over mijn leven verteld. Hoe kan dat allemaal? In het Pools. Staat er natuurlijk geen bal van. Dit is een van de belangrijkste dingen die je moet onthouden als het gaat om de Heilige Geest. Dat is dat hij niet gekomen is voor allerlei sensatie. Want uiteindelijk heeft Jezus het heel veel gehad over dat vooral, wat vanochtend ook gezegd werd, parakleet. De geest van God is vooral een trooster. Wat was nou de reden dat hij gestuurd was? Dat moet je nooit vergeten. De Heilige Geest, de Geest van God is gestuurd om Jezus te vervangen. Niet om dan van alles van te maken en dan dat spannend te maken en dan hier vooral mee bezig te zijn. Wind en tekenen en wonderen, ja die mogen er zijn. Maar de focus zou moeten zijn, wat geweldig dat Jezus bij ons kan zijn door die geest. Want dat was het uiteindelijk waar het om begonnen was. Jezus die zegt, ik laat jullie niet achter als wezen, ik kom terug, alleen een beetje anders. En iedereen kan weten dat ik er ben door die geest die er komt. En ik ben een trooster, zegt hij dan. Want wij mensen hebben troost nodig. Als er iets is wat de wereld vandaag en de dag nodig heeft, dat wordt met de week zo'n beetje erger, is het troost. We hebben niet meer kennis nodig en meer informatie. We hebben zelfs niet meer wonderen en tekenen nodig. We hebben troost nodig. De samenleving heeft troost nodig. Er is veel te veel turbulentie in de wereld. Dat is een moeilijk woord. Er is veel te veel onrust, boosheid, ruzie. Mensen die uit elkaar gaan. Er is zoveel wat kapot lijkt te gaan. We hebben een trooster nodig. Geen sensatie. Oh, die komt toch wel. Maak je maar geen zorgen. Tegen de tijd dat Jezus terugkomt, zal de hele wereld weten dat er maar één God is. Als er iets is wat het boek Openbaring leert, dan is het dat. Voorafgaand aan de komst van Jezus zal het voor iedereen, gelovig of niet, duidelijk zijn dat er maar één God is. Maak je nooit zorgen over dat God niet voor kan zorgen dat iedereen weet dat hij God is. Ik zeg dat even tegen iedereen. Lees het boek Ezechiël maar. Opdat zij weten dat ik de Heere ben. Opdat ze zullen weten dat ik de Heere ben. Opdat ze zullen weten dat ik de Heere ben. Keer op keer op keer. En Jezus herhaalt dat. In Johannes 17, als hij zegt, opdat de wereld gelooft, opdat de wereld erkent. Maak er geen zorgen over dat in deze tijd, deze dagen, de God van Israël, de God van de Bijbel, zich zal laten zien. Overduidelijk, door de gemeente heen, maar ook door allerlei andere dingen heen. Door die wind, door storm, door onverklaarbare dingen, hij zal zich bekendmaken. Daar ligt het niet aan. De kracht van God zal zichtbaar worden. Maar daar was het niet om te doen. Het was Jezus te doen om te zeggen zoals ik bij jullie geweest ben. Om jullie raad te geven, om je te bemoedigen, om je aan te spreken, om je te troosten. Om er te zijn voor je, dat je niet alleen bent. Daardoor stuur ik die trooster. Die je zal te binnen brengen wat ik heb gezegd. Want we zijn kort van memorie, we vergeten gauw. Ik weet eigenlijk nu al niet meer wat ik gisteren gegeten heb. Nou, gisteren nog wel, maar eergisteren wordt al moeilijk. We vergeten dingen. En de Heilige Geest helpt ons, de Geest van God helpt ons om weer het boven te halen. De Geest van God die ons aanmoedigt om ons Bijbeltje te pakken. De Geest van God die ons leidt. Soms heel concreet, ons helpt, altijd weer naast je staat. En dat is een troost, dat is een aanwezigheid van Jezus die je niet afgenomen kan worden. Want Jezus reisde veel toen hij op aarde was. Hij was dan weer hier en dan was hij weer daar. Hij kon niet altijd bij de mensen zijn. Maar de Heilige Geest kan bij iedereen altijd en overal aanwezig zijn. Wat ik wilde duidelijk maken is vooral dit. Pinksteren is precies wat Joël voorspelde, het uitstorten van de geest van God op alles wat leeft. Op alle mensen. Het is voor iedereen beschikbaar. Hij wilde voor iedereen zijn. Dat heeft alles te maken met dat eerst wat Jezus moest doen. En dat is die weg vrijmaken, zodat God dat ook kon gaan doen. De Heilige Geest kon God niet over iedereen uitstorten, zolang die mensen nog onder hun zonde leefde. Hij kon het niet doen. Er was een hele dikke muur tussen God en de mensen. En hij kon niet doen wat hij zo graag wilde doen. En daarom moest Jezus eerst afrekenen Het probleem van die zonde, dat moest eerst nou eens afgelopen zijn. Dat de zonde, de fouten en de verkeerde dingen die wij doen, dat dat tussen ons en God in zou staan. Dat moest eerst gedaan worden. En daarna, 40 dagen lang, heeft Jezus bewezen, ik ben er. En alles wat er over mij geschreven staat in de Bijbel, is gebeurd. En dan zendt hij ook nog, en ik kom terug, ik ga nu wel weer naar mijn vader, ik ga gewoon naar huis. Uiteindelijk was het verblijf op aarde voor Jezus het verblijven op een vreemde planeet. Je wil misschien vast even een paar maandjes op Mars zitten, dat is heel spannend, maar je wil dan uiteindelijk ook wel weer gewoon naar huis. Als je vakantie bent, maar lang genoeg duurt die vakantie, dan wil je vanzelf weer naar huis. Sommige mensen niet. Ja, stop mij ook maar weg op een hutje op de Veluwe. Dat vind ik prima. Maar je wil op een gegeven moment weer naar huis. Nou, zo, dat gold ook voor Jezus. En dit is wat eigenlijk het belangrijkste is van de Pinksterdag. Die Pinksterdag is niet sensatie. Is niet, en nou gaan we allemaal in die gaven van de geest wandelen, want dan wordt dat alleen maar nagejaagd. En dan vergeten we dat die geest ons niet gegeven is om allerlei spectaculaire dingen te doen. Dat mag en dat kan en dat zal ook vast wel gebeuren. Maar uiteindelijk was het de bedoeling dat we steeds zouden weten, Jezus is bij mij, Jezus is in mij. Ik hoef niet bang te zijn. Hij is bij mij. En als Jezus zegt, ik ga je niet verlaten, ik ben altijd bij je. En altijd alles wat Jezus heeft gezegd, is ook gebeurd en heeft hij ook gedaan. Dan mag je daar dus ook op vertrouwen. En dan is het gebed van de gemeente, van jullie hier, voor elkaar, dat je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je buren, voor je collega's, voor iedereen, bidt dat ook zij mogen ervaren dat de geest van God, God zelf, bij hen wil wonen, in ons wil wonen. Goden wonen in tempels. En zo ook God. God wil wonen in een tempel. En wat is dan die tempel? Dat zijn wij zelf, ons lichaam, onze persoonlijkheid. Hij wil wonen in een tempel. Hij roept ons op om een tempel te zijn. Dat hij daar kan wonen. Je moet natuurlijk van binnen in die tempel, in dat huis, moet je er geen rotzootje van maken, want dan kan die daar niet wonen. Je wil natuurlijk zelf ook niet, je vindt het zelf ook niet leuk om bij iemand op visite te gaan als je eerst over de rotzooi heen moet stappen. Dat is niet zo leuk. Dus die tempel, die wil God graag zo goed en zo schoon mogelijk krijgen en houden. Daar wil ik mee afsluiten in het liedje wat hierna komt. Dat lied is van Keith Green. Nou, dat is voor de kinderen denk ik een geschiedenisles. Maar dat wil ik even hierna laten horen. Dat is een lied en het is een gebed. En hij heeft het vaak in zijn optredens heeft hij het vaak gezongen. Ja, zoals je ziet, Keith is niet zo oud geworden. Nog geen 30 jaar. En wat mij opvalt in dit, is dat hij het niet heeft over dat hij profeteert of dat hij mensen zal genezen en al die dingen. En die horen er allemaal bij hoor, vergis je niet, versta me ook niet verkeerd. Het hoort er allemaal bij, maar waar hij het hier vooral over heeft, dat is dat die geest van God je dicht bij Christus houdt, bij Jezus houdt. Dat het daarover gaat voor hem. Dat hij datgene is wat God hem zou willen laten zijn. Nou, daar zou ik het bij willen laten. Amen.